Goedemorgen. Ik wil met jullie een stuk lezen uit Efeze 4, vanaf vers 1. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag met jullie bidden. Vader, we willen u danken dat u onze gastheer bent. En dat u ons uitnodigt. En dat we hier naartoe mogen komen om een ontmoeting met u te hebben en om een ontmoeting met elkaar te hebben. Heer, we kijken uit naar de boodschap die u deze ochtend voor ons heeft. Wilt u mij gebruiken om de harten te raken? Wilt u mij de woorden geven die nodig zijn om, om dichter naar u en dichter naar elkaar toe te groeien? In Jezus' naam. Amen. Efeze 4 dus, vanaf vers 1. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Ik was bezig om me voor te bereiden op deze samenkomst en ik was erover aan het nadenken. En terwijl ik daarmee bezig was, bedacht ik me, ik heb hier al een keer over gepreekt. Meerdere keren zelfs, de eerste keer, dat is alweer 6 jaar geleden geweest. Voor de mensen die dat zich niet zo heel erg goed meer kunnen herinneren, dat was die dienst dat je niet op een stoel mocht zitten. Ja, komt die weer? Ja, die dienst. Toen heb ik daar ook over gesproken. Toen was het thema ik de kerk. En toen heb ik het erover gehad dat het niet gaat om ik de kerk, maar wij de bruid. En dat wij als bruid aangeboden gaan worden aan Jezus. Een andere keer dat ik erover gesproken heb, dat is op opwekking geweest. Bij de tieners, afgelopen conferentie. En dat was een preek die we al van tevoren op video hadden opgenomen. Er zijn waarschijnlijk een aantal die dat al wel een keer gezien hebben. Maar ik dacht, laten we hem gewoon eens kijken met elkaar, omdat dat een hele mooie inleiding is op dat wat ik daar verdiepend nog over wil zeggen. Als je hem al gezien hebt, dan weet je dat hij zo goed was dat het helemaal niet erg is om hem nog een keer te zien. Dus ga er gewoon nog een keer van genieten. Laten we er naar kijken en dan zometeen wil ik daar nog een verdiepingsslag in maken.
Ken je dat gevoel dat je op zondagochtend wakker wordt en dat je geen zin hebt om naar de kerk te gaan? Geen zin hebt om andere christenen te ontmoeten, samen te zingen, naar een preek te luisteren? Dat je geen zin hebt om naar je tienergroep te gaan omdat er eigenlijk alleen maar stomme mensen op zitten? Dat je het geloof wel oké vindt, dat je Jezus heel erg bijzonder vindt, maar dat je andere christenen niet nodig hebt om in Jezus te geloven? Weet je wat Paulus daarover schrijft? Dat kan eigenlijk niet. Houden van Jezus, maar een hekel hebben aan andere christenen. Paulus schrijft in Efeze 4 dat we ons best moeten doen om de eenheid te bewaren. Hij zegt, wees bescheiden en vriendelijk. Hou van elkaar en heb geduld met elkaar. Doe je best om één te blijven in de geest door in vrede met elkaar te leven. Als je van Jezus houdt, dan krijg je andere christenen daar als het ware gratis bij. Want er is maar één lichaam. En er is maar één geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. Er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen en hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. Wat Paulus eigenlijk zegt is, geloven doe je niet alleen. Geloof jij in Jezus? Mooi. Je bent niet de enige. Is God jouw vader, dan ben je deel van het lichaam. Is Jezus voor jou de allerbelangrijkste, dan ben je deel van het lichaam van Christus. De kerk is dus niet door mensen bedacht. gebouw misschien wel. En dat we op zondagochtend 1,5 uur bij elkaar komen, dat is misschien ook wel door mensen bedacht. En de liedjes die we zingen en de activiteiten die we hebben op onze tienergroepen, dat is misschien wel door mensen bedacht. Maar niet dat er christenen samenkomen om elkaar te helpen groeien in hun geloof. Samen bidden, samen geloven. Dat is door God bedacht. Dat we elkaar kunnen helpen om sterk te staan in onze relatie met Jezus. Dat we elkaar kunnen aansporen om dicht bij Jezus te blijven. Dat is door God bedacht. Het probleem is alleen dat er altijd mensen zijn die we niet leuk vinden. Mensen waar we niet mee op kunnen schieten. En daarom geeft Paulus ons praktische tips. Hij zegt, wees bescheiden en vriendelijk. Hou van elkaar en heb geduld met elkaar. Als Paulus zegt dat we bescheiden moeten zijn, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat het niet om jou gaat. Dat het er niet om gaat dat jij de tofste of de beste bent. Dat jij de grappigste bent. Maar dat je gericht bent op de ander. En dat de ander het naar zijn zin moet hebben. En als Paulus het erover heeft dat we vriendelijk moeten zijn, dan bedoelt hij daarmee natuurlijk te zeggen dat we leuk met elkaar om moeten gaan. Maar dan bedoelt hij daarmee ook te zeggen dat het er niet om gaat dat jij je zin krijgt. En dat we openstaan voor andere mensen, misschien zelfs wel nieuwe mensen. Dat je niet maar een klein beperkt groepje vrienden hebt die het heel leuk heeft met elkaar. Maar ook dat je ervoor open staat om andere mensen te ontmoeten. En als Paulus het erover heeft dat we geduld moeten hebben, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat het er niet om gaat dat jij je gelijk krijgt. Maar dat je accepteert dat de ander anders is. En dat je die ander zelfs nodig hebt. Nodig hebt om iets van de liefde van God te snappen. En nodig hebt om standvastig te zijn in jouw relatie met Jezus. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daarom zegt Paulus ook, hou van elkaar. Vind je dat moeilijk? Probeer dan eens te ontdekken hoe God naar jou kijkt. Ik heb nu een tekst voorgelezen uit Efeze 4. Waarin de hoofdstukken 1 tot en met 3 vanuit de Efezebrief schrijft Paulus aan de mensen in Efeze, maar ook aan jou. God houdt van je. En Paulus die gaat maar door en die gaat maar door. Iedere keer opnieuw herhaalt hij het weer. Hij zegt, God houdt van je. God houdt van je, God houdt van je, God houdt van je. Luister je naar me, God houdt van je. Je verdient het niet, maar God houdt van je. En zoals God naar jou kijkt, zo kijkt God ook naar die ander. Want de genade die er is voor jou, die is er ook voor de ander. Jij gelooft in dezelfde Jezus als dat die ander gelooft. Die ander heeft dezelfde hoop als de hoop die jij hebt. Die ander heeft dezelfde vader als jij hebt. En daarom zegt Paulus, jullie zijn samen één lichaam. Jullie horen bij elkaar. En dat samen één lichaam zijn, dat vraagt om kwetsbaarheid. Want dat betekent dat je niet iedere zondag naar de kerk gaat omdat het moet. Dat betekent dat je niet naar je tienergroep gaat omdat je daar naartoe moet. Maar dat betekent dat je deel wordt van een groep christenen die samen Jezus volgen. En dan ga je elkaar helpen om steeds meer op Jezus te lijken. En dan gaat het er niet meer om dat jij de leukste bent, dat jij de beste bent, dat jij de stoerste bent. Dan gaat het er niet om dat jij je zin krijgt. Dan gaat het er niet om dat jij gelijk krijgt. Maar dan gaat het om die ander. En die ander te helpen Jezus beter te leren kennen. En die ander die gaat jou helpen om Jezus beter te leren kennen. En zo kunnen jullie samen toegroeien naar Jezus. En zo kun je samen ontdekken hoe gigantisch groot de liefde van God is. En dan kan die liefde van God, kan dan het fundament onder je leven worden. Dan kan de genade van Jezus het fundament onder je leven worden. Dan kan de verbondenheid met de Heilige Geest fundament onder je leven moet. En dan kan je samen met andere christenen gaan ontdekken hoe gigantisch groot de liefde van God is. Geloven, dat doe je niet alleen. Daar heb je anderen bij nodig.
Kerk is dus niet door mensen bedacht. Maar de kerk is door God bedacht. En gelukkig is kerk veel groter dan Berea de Mate in Apeldoorn. De kerk, dat is, zeg maar in het filmpje aan het begin. De kerk is niet een gebouw. De kerk is niet een plek. Maar de kerk, dat is een verzameling van alle christenen wereldwijd. Alle christenen wereldwijd zijn samen het lichaam van Christus, zijn samen verbonden. Misschien herken je het wel. Dat je op reis bent in een ander land. Dat je daar een kerk binnenloopt en dat je daar mensen ontmoet. En dat je erachter komt dat je dezelfde Heer dient. Dat je hetzelfde geloof hebt, dat je gelooft in dezelfde Jezus. En dat je daar een bepaalde verbondenheid mee voelt die je op andere vlakken niet echt voelt. We hadden het afgelopen zomer nog, tijdens BYX, gingen we naar een baptistengemeente. En we liepen die gemeente binnen. En ondanks dat we die mensen nog nooit ontmoet hadden, merkten we dat er toch een bepaalde verbondenheid was die we op andere plekken niet zo ervaren. Ik kan mij heel erg verbonden voelen met mensen die voor Ajax zijn. Maar dat is een hele andere verbondenheid dan de verbondenheid die ik ervaar op het moment dat ik een andere christen ontmoet. Zijn er nu meteen een paar mensen die niet meer naar mijn preek luisteren trouwens? Dat is een andere verbondenheid. Dat je midden in Schotland, ergens in een dorpje, in een kerk binnenloopt. Dat je mensen ontmoet die je nog nooit gezien hebt. En dat je bijna in elkaars ogen kunt zien. Wij dienen dezelfde Heer. Dat is een verbondenheid die bovennatuurlijk is. Dat is een verbondenheid die God zelf geeft. Dat is dat wij samen het lichaam van Christus zijn. De kerk, dat is een verzameling van alle christenen bij elkaar. Iedereen die kan zeggen, Jezus is Heer, die is deel van het wereldwijde lichaam van Christus. En toch merkt het boekje, dat we als het goed is allemaal aan het lezen zijn, toch merkt het boekje terecht op dat we ervoor moeten waken om dat niet als smoes te gebruiken, om ons niet te hoeven verbinden aan onze lokale kerk. Dat kan gebeuren, hè, dat we zeggen, nee, maar we zijn deel van het wereldwijde lichaam van Christus. En daarom hoef ik me niet te verbinden aan dat ene kleine stukje. Want ik ben deel van het wereldwijde lichaam van Christus. Nee, juist omdat je deel bent van het wereldwijde lichaam van Christus, is het zo belangrijk om hier als startpunt ervoor te kiezen je hier met elkaar te verbinden. Ik denk wel dat het belangrijk is om even op te helderen dat als het gaat over lidmaatschap, dat we het er niet over hebben dat je geregistreerd bent, dat je giften geeft en dat je taken hebt in de gemeente. Dat is niet wat ons lidmaatschap is. En ik kan me voorstellen dat dat soms wel een beetje zo voelt, want dat is wel waar we het vaak over hebben met elkaar. Dat je geregistreerd bent als lid van onze gemeente, dan ben je lid van de gemeente. Dat je wel je giften geeft aan de gemeente en dat je toch wel minimaal één, maar liefst eigenlijk wel meerdere taken op je zou nemen in de gemeente. Als je dat doet, dan ben je lid van de gemeente. No way. Dat is niet wat bepaalt of je lid bent van de gemeente. Als we het hebben over lidmaatschap, dan hebben we het erover dat je lid bent van de gemeenschap. Ongeacht de bijdrage die je wel of niet kunt leveren. En natuurlijk is het handig om geregistreerd te staan. Dat is prettig als we elkaar dan op de hoogte willen brengen van iets wat er speelt in de gemeente. Of als we je willen uitnodigen ergens voor. Dan is het handig dat we een plek hebben waarvan we weten, oké, dat zijn alle mensen die zo'n beetje betrokken zijn bij onze gemeente. Natuurlijk. Maar misschien is het voor jou niet mogelijk om wat voor reden dan ook om geregistreerd te staan. Dat betekent niet dat je geen deel bent van onze gemeenschap. En het geven van giften, dat is zeker een geestelijke zaak. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het voor jou, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is om ook financieel bij te dragen aan onze gemeente. Dat betekent niet dat je geen deel bent van onze gemeenschap. En het inzetten van je gaven, het inzetten van je talenten voor onze gemeente, dat is een bijzonder mooie zaak. Dat is bijzonder om te kunnen doen. Maar misschien is het voor jou, om wat voor reden dan ook, op dit moment helemaal niet mogelijk om dat te doen. Dat betekent niet dat je geen deel bent van onze gemeenschap. Want zelfs als het niet lukt om op wat voor manier dan ook bij te dragen, ben je deel van onze gemeenschap. Misschien heb je wel het gevoel, ik heb helemaal niks te geven, ik heb helemaal niks te bieden. Ik ben leeg. Dan toch mag je weten dat je deel bent van de gemeenschap. Geloof jij in Jezus? Mooi, je bent niet de enige. Is God jouw vader? Dan ben je deel van het lichaam. Is Jezus voor jou de allerbelangrijkste? Dan ben je deel van het lichaam van Christus. En dus ben je deel van de gemeenschap. Maar zelfs als dat even niet lukt, hè, zelfs als het je heel even niet lukt om te zeggen dat Jezus jouw Heer is, zelfs als het je even niet lukt om te zeggen dat God jouw vader is, dat je daar gewoon mee worstelt, zelfs dan mag je deel zijn van deze gemeenschap. Want van tijd tot tijd hebben we dat allemaal, toch? Dat we even moeite hebben om iets te geven aan de gemeenschap. Dat we even moeite hebben om iets te delen. Dat we even moeite hebben om op alles wat we zouden geloven met elkaar daar ja op te zeggen. Er zijn van tijd tot tijd toch momenten dat we dat allemaal wel hebben. Dat betekent niet dat je geen deel meer bent van de gemeenschap. Nee, juist op die momenten mag je gaan ontdekken wat liefde, aanvaarding en vergeving is. Juist op de momenten dat je zelf het eventjes niet meer kunt brengen. Juist op die momenten mag je ontdekken wat liefde, aanvaarding en vergeving is. Liefde dat we, ondanks dat je misschien andere keuzes maakt in je leven, maar dat we met open armen op je staan te wachten. Omdat het niet onze liefde is waarmee we je opwachten, maar omdat het de liefde van onze Vader is waarmee we je opwachten. En van daaruit kunnen wij met open armen op je wachten. Juist op die momenten mag je ontdekken dat dit een plek van aanvaarding is. Dat je niet meer hoeft te zijn dan dat je kunt zijn. Ik sprak laatst met een broeder hier uit de gemeente. Die gewoon even de komende periode zijn focus op andere dingen heeft. Waardoor hij niet in staat is om iets te delen vanuit zijn geloof hier in de gemeente. En daar spraken we over en we hadden het er zo over. En toen zei ik, ja, maar dat is toch ook logisch. Dan is dat voor jou de komende periode gewoon even de plek in het koninkrijk die je daarin inneemt. Met dat ik het uitsprak kwamen er tranen in zijn ogen. zei, joh, het raakt je, maar wat raakt je? Zei, je begrip. En dat raakte mij. Dus ik dacht, leggen we elkaar dan zo'n zwaar juk op? Dat je eigenlijk pas deel kunt zijn van de gemeente als je meer geeft dan dat je kunt? Nee, aanvaarding betekent dat we niet meer van je verwachten dan dat je kunt zijn. We zijn een gemeenschap van vergeving. Niet omdat wij zo vergevingsgezind zijn, maar omdat wij zelf vergeving hebben ontvangen van onze Vader. En dat betekent dat we ook jou niet iedere keer opnieuw blijven herinneren aan je verleden. We zullen je niet afrekenen op de dingen die je gedaan hebt. Misschien is het voor jou gewoon wel even niet mogelijk om te delen. Weet dan dat we een gemeenschap van liefde, aanvaarding en vergeving zijn. Maar weet ook dat we je nodig hebben om die gemeenschap van liefde, aanvaarding en vergeving te zijn. Dat je de liefde die je ontvangt ook weer laat zien aan de andere mensen. Dus dat ook jij met open armen staat te wachten op de mensen die komen. Zelfs op de mensen die anders zijn dan jij. Zelfs op de mensen die op een andere manier geloven dan jij. Als wij een gemeenschap van liefde, aanvaarding en vergeving willen zijn, dan moeten we ruimte hebben voor de mensen die anders zijn. Dat heeft ook alles met die aanvaarding te maken. Dat we niet zeggen, oké, kom maar dan, hè, dan mag je er wel zijn, maar dan is het wel de bedoeling dat je gaat veranderen zoals ik wil dat je wordt. Nee, aanvaarding betekent dat je niet meer hoeft te zijn dan je kunt zijn. Dat we elkaar aanvaarden en dat we tegen elkaar zeggen, je bent anders en dat waardeer ik juist zo in je. Want samen met alle heiligen kunnen we ontdekken hoe hoog en hoe diep, hoe breed en hoe lang de liefde van Christus is. En een gemeenschap van vergeving. Dat je bijdraagt aan de gemeenschap van vergeving. Dat je iemand niet afrekent op wat hij gedaan heeft. Het boek heeft het erover dat lidmaatschap een geschenk is. En ik kan me voorstellen dat als jouw beeld van lidmaatschap is, dat je geregistreerd moet staan, dat je giften moet geven en dat je taken op je moet nemen, dat je je wel afvraagt, waarom is dat ooit een geschenk? Maar op het moment dat je deel mag zijn van een gemeenschap waarin liefde, aanvaarding en vergeving de grondtoon is, dan wordt lidmaatschap een geschenk. Ik kan me goed voorstellen dat je periodes hebt in je leven. Misschien zit je er op dit moment wel middenin. Dat je een periode hebt in je leven waarop je het gevoel hebt dat je aan de rand staat van de gemeenschap. En misschien zelfs wel net buiten het randje. En dat je er wel bent vanochtend. Of misschien ben je er niet eens, maar luister je deze preek later nog eens een keertje terug. Dat je het gevoel hebt dat je aan de buitenkant van die gemeenschap staat, of aan het randje. Door dingen die er gebeurd zijn, dingen die er gezegd zijn. Doordat je je niet altijd geliefd, aanvaard en vergeven hebt gevoeld. Of misschien wel dat het jezelf niet lukt om liefde, aanvaarding en vergeving te geven. Waardoor je aan de rand van de gemeenschap bent komen te staan. Dan wil ik je bij deze oproepen om niet aan het randje te blijven staan. En misschien zelfs wel vanuit een soort slachtofferrol te zeggen, ja, maar wat zij mij hebben aangedaan of wat zij aan het doen zijn, daar kan ik niet mee leven. Ik zou je willen vragen om naar God toe te gaan. Om hem te bidden. Je door zijn Heilige Geest je de kracht te geven dat achter je te laten. Zodat je door de kracht van de Heilige Geest liefde mag gaan voelen voor de mensen die hier aanwezig zijn. Dat je door de kracht van de Heilige Geest de mensen om je heen mag aanvaarden. Dat je door de kracht van de Heilige Geest vergeving mag geven aan de mensen die dat van jou moeten krijgen. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat er gemeenschappen zijn waarin mensen aan de rand of net buiten de rand staan. Het is een tijd stil zijn. Gewoon om dit zelf in gebed eens naar God uit te spreken. Ja, als we de Bijbel openslaan. Dan lezen we dat het uw bedoeling is dat we ons verbinden aan elkaar. Verbinden wereldwijd, maar als startpunt hier in onze eigen lokale kerk. En tegelijkertijd, Heer, is het soms zo ontzettend moeilijk. Om ons kwetsbaar op te stellen voor elkaar. Om ons hart te openen. Om dingen achter ons te laten die misschien wel achter ons gelaten moeten worden. En Heer, we vragen u of u ons de kracht van uw Heilige Geest wil geven. Vul ons met uw Geest. Zodat we door uw Geest de kracht hebben om een gemeenschap van liefde, aanvaarding en vergeving te zijn. In Jezus' naam. Amen.